hebben allemaal natuurlijk de beelden gezien. De beelden van de kracht van het water door het heuvelland heen. Valkenburg, waar een rivier doorheen stroomde, door de huizen heen. We hebben de dorpen in België en in Duitsland gezien. En we moeten de lessen die hier te leren zijn niet vergeten. En ik wil vandaag ook de hele preek toewijden aan lessen die we kunnen halen als de ramp toeslaat in ons leven. En reken maar dat er in jou en uw leven momenten zullen komen dat je helemaal niet meer weet wat je moet doen. Dat je misschien in paniek raakt en zelfs vreest voor je leven. En als je dat nog niet meegemaakt hebt, dan leef je misschien nog niet lang genoeg. Ik wil in het kort, we hebben niet ontzettend lang, want we doen ook nog avondmaal na de dienst, na de preek. Maar ik wil in het kort 6 lessen bespreken die we uit de afgelopen week kunnen halen. Ik zal ze even op het scherm zetten. Dat is nummer 1. Een van de grootste fundamentele waarheden uit de Bijbel, en dat is dat God soeverein is. Ook in de ramp van afgelopen week. Nummer 2, dat aanbidding, onze aanbidding, voor elk moment, voor elke omstandigheid zou moeten zijn. Dus ook in de ramp. Nummer 3, dat ons leven onzeker is. Nummer 4, dat ons bezit vergankelijk is. Nummer 5, dat beproeving noodzakelijk is. Maar, punt 6, dat de toekomst hoopvol is. Deze 6 punten wil ik kort belichten in deze middag. We beginnen bij het fundament en dat is dat God soeverein is. Nou, dit is waarschijnlijk het meest controversieel van de punten van vanmiddag. Er is een groot deel van een christendom dat eigenlijk niet sterk vasthoudt aan de soevereiniteit van God. Er zijn christenen die vandaag de dag zullen zeggen, dat was niet God die deze ramp heeft veroorzaakt. Dat was de Satan. De Satan brengt verwoesting in ons midden. En dat kan ook zeker zo zijn. Het kan zeker zijn, de Satan heeft zeker macht om rampen teweeg te brengen. Dat zien we ook in het leven van Job. Job was een godvruchtige man. Waarschijnlijk leefde Job zo rond de tijd van Abraham. En het boek Job is waarschijnlijk het oudste boek in de Bijbel. En in één dag gebeurt er een enorme hoeveelheid aan rampen in het leven van Job. Zijn kinderen sterven. Zijn bezittingen worden gestolen. Er is een groot noodweer. En hij verliest bijna alles wat hij heeft. Alleen nog zijn vrouw heeft hij, bij wijze van spreken. En zelfs zijn vrouw, die keert zich van Job af en zegt, vervloek God en sterf. Maar op het moment dat dit gebeurt, dat Job een na de andere boodschapper ontvangt en leert wat er gebeurd is met zijn familie, met zijn gezin en met zijn bezittingen, lezen we tegelijkertijd ook dat inderdaad de Satan aanwezig was in dat tafereel. Dat de Satan dat ook had aangericht. De Satan is inderdaad een verwoester. Hij komt om te stelen en te vernielen en kapot te maken wat God gemaakt heeft. Maar we lezen ook in Job dat de Satan eerst toestemming moest krijgen van God. En dat God dus ook het groene licht had gegeven voor de ramp die in zijn leven gebeurd was. De Satan, hoe krachtig hij ook is, hij is niet degene die de eindbeslissing neemt. Duidelijk in het verhaal van Job is God degene die nog steeds soeverein is, nog steeds op de troon zit en hij deuren sluit en niemand kan openen en deuren opent en niemand kan sluiten. Dat is de God die wij dienen. Uiteindelijk moeten we concluderen, God is soeverein boven alles en elke andere oorzaak in deze wereld staat hij nog steeds bovenaan. En als hij niet wil dat iets gebeurt, dan steekt hij daar een stokje voor. En als hij toestemming geeft, gegarandeerd dat het gaat gebeuren. En Job begrijpt dat. Job's theologie is op dit punt in ieder geval heel duidelijk. En hij zegt ook, als dit alles binnenkomt, zegt hij naakt, vers 21, ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Job beleidt dat God uiteindelijk dit toegelaten heeft in zijn leven, deze ramp heeft toegestaan in zijn leven. En dat God daar dus een bedoeling mee heeft. Want dat is het geruststellende van de leer van de soevereiniteit van God. Als God geen controle heeft over deze wereld, als God geen controle heeft over mijn leven, dan moet je pas bang worden. Maar als ik weet, God heeft de teugels stevig in zijn handen. God is nog steeds op de troon en niks gebeurt zonder dat zijn wijze en barmhartige en liefdevolle hart overwogen heeft of dit goed is voor zijn kinderen. Hetzelfde zien we in het leven van Jozef. Jozef kreeg de ene tegenslag na de ander. En niet zozeer door de Satan, maar door mensen. Ook mensen zijn niet ultiem soeverein. Zijn broers verkochten hem. De vrouw van Potifar loog tegen hem. De schenker vergat hem. En toch willen we ook niet zeggen dat Jozef alleen maar de speelbal was van menselijke factoren. Aan het eind van het boek Genesis lezen we dat de vader van Jozef sterft, Jacob. En dat de broers van Jozef opeens heel bang worden. Want nu dat pa gestorven is, gaat Jozef misschien wraak nemen. Misschien wil hij dat nog niet doen terwijl zijn vader nog leefde. Maar nu onze vader dood is, wat gaat Jozef nu doen? En dan antwoordt Jozef. En dan gaat hij ook zijn theologie over de rampen van zijn leven gaat hij uiten. En hij stelt zijn broers gerust en zegt, wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God? Ben ik de rechter die jullie moet straffen voor de dingen die jullie gedaan hebben? Jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Jullie plannen waren kwaad. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Want door de tegenslagen in het leven van Jozef kwam hij uiteindelijk op een plek waar hij een zegen kon zijn. Waar hij zijn gezin, zijn familie in leven kon houden en daarmee ook de belofte van de Messias. Als Jozef die tegenslagen niet had gekregen, dan was er geen Jezus geboren. En was de wereld nog steeds verloren in haar zonde. Dus ook in de rampen van ons leven mogen wij vaststellen, God is soeverein en dat is een geruststelling, want God is een liefdevolle hemelse Vader. En hij kent ons door en door. Hij heeft onze haren geteld. De Bijbel zegt dat er zelfs geen musje van het dak afvalt zonder apart van de hemelse Vader. Met andere woorden, dat hij betrokken is zelfs bij het vogeltje dat sterft. En als God zo betrokken is bij zelfs die kleine details van het leven, hoeveel meer is hij betrokken bij elk aspect van ons leven? Betekent niet dat het leven met de Heer Jezus altijd makkelijk is. Hij heeft ons geen prettige reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En ook in het leven van Jozef zien we dat alles op zijn pootjes terechtkomt. En dit is het mooie van de kinderen van God. Dat hoe het leven zich ook wendt, welke rampen er ook in ons leven mogen komen, en we hoeven niet bang te zijn voor de bedreigingen in dit leven, Want we mogen weten dat God soeverein is. Dat Hij mijn leven, mijn omstandigheden in zijn hand heeft. En dat alles wat op mij afkomt, gefilterd wordt door zijn doel voor mijn leven. Dus mag ik zeggen, alles werkt mede ten goede. Dat kan alleen als God soeverein is. Als God volledig controle heeft over elke factor in mijn leven. We leren nog iets uit het leven van Job. En dat is dat in goede tijden en slechte tijden dat het altijd gepast is om hem te aanbidden. Het is niet alleen als het leven over rozen gaat, dat God wil dat wij hem groot maken. Het is misschien juist wanneer het leven moeilijk is, dat onze aanbidding werkelijk iets betekent. Want het is vanzelfsprekend natuurlijk, als jouw leven alleen maar voor de wind gaat, dat jij kan roemen in God. Maar doe dat maar eens als je kanker hebt. Doe dat maar eens als je in de beproeving van je leven zit. Dat maakt indruk. En dat zien we dus ook in het leven van Job. Want hij eindigt zijn geloof dat alles wat hij ontvangen heeft, dat hij het van de Heer heeft ontvangen en dat God daarom ook het recht heeft om het weer allemaal terug te nemen. Hij ziet zichzelf als volledig zonder rechten. Hij heeft zijn rechten overgegeven aan God. Als God het mij geschonken heeft, dan mag hij op elk willekeurig moment in mijn leven, mag hij het ook weer terugnemen. En dat was geen reden voor bitterheid, dat was geen reden voor afkeer, maar dat was reden voor aanbidding. De naam van de Heere zijn geloofd. Nou, was Job helemaal happy clappy op dit moment? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dit een lofprijs is, zozeer. Maar het is wel een onderschikking. Het is zeggen, u bent God. U hebt het recht. Ik accepteer wat u doet in mijn leven. Ik bal mijn vuisten niet in opstandigheid. Ik kwijn niet weg in een hoekje in zelfmedelijden. Ik accepteer het als van de hand van God. En ik vertrouw erop dat hij een doel heeft in de rampen van mijn leven. En al heb ik helemaal niks, als ik God heb, heb ik alles. God plus alles is vanzelfde waarde als God plus niks. Want als je God hebt, dan heb je al alles. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Kan je dat zeggen? Als je huis ineengestort is? Er is een klein profeetje, Habakuk, in het Oude Testament. Niet dat die man zo klein was, maar zijn boekje is klein. 3 hoofdstukjes. Waar de profeet eigenlijk aan het worstelen is met het feit dat God een goddeloos volk buiten Israël gaat gebruiken om zijn volk Israël te tuchtigen. En het volk wat God gebruikt is nog slechter dan het volk Israël zelf. En daar heeft Habakkuk heel veel moeite mee. Hij zegt eigenlijk, zij zijn degene die de straf verdienen. Waarom gebruikt u hen om ons te tuchtigen? Dat is zijn worsteling. Het hele boekje gaat met die worsteling aan de slag. Maar wat is de conclusie die Habakkuk trekt aan het eind? Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, al heb ik niks meer, al verlies ik alles, mijn huis, mijn familie, mijn bezittingen, die prachtige caravan, waar ik zoveel jaren voor gespaard heb, die nu de hele wereld, door de hele wereld bekeken wordt, terwijl die onder de brug van Maastricht verkrompeld wordt. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Wij moeten leren om ons te verheugen in God. Niet in onze omstandigheden. Om te aanbidden ongeacht wat onze omstandigheden zijn. En wanneer we hem als grootste en dierbaarste schat in ons hart hebben, dan zal het ook weinig impact hebben als alles om ons heen qua aardse toestand wegvalt. Nummer 3. Het leven is onzeker. Wie van de mensen die omgekomen zijn in Duitsland net over de grens, hadden plannen om deze zomer op vakantie te gaan? Of om naar een familiereunie te gaan deze herfst? Of tientallen andere plannen? En er is niks van gekomen. Want hun leven was in menselijke begrippen te vroeg beëindigd. Maar weet je, leven wij niet precies hetzelfde? Leven wij niet met de veronderstelling dat ik morgenochtend gewoon wakker word en uit mijn bed stap en mijn plannen ga waarmaken die ik voor morgen heb? En het is niet zondig om plannen te maken. Maar wanneer wij falen om de onzekerheid van het leven mee te nemen, dan zijn we hoogmoedig. Want het is ons niet gegarandeerd om de volgende adem te nemen. Misschien ken jij mensen die gewoon ter plekke zijn ingestort. Ik ken iemand wiens vader tijdens een vriendelijk potje basketbal gewoon in één keer is ingestort en de eeuwigheid ingeslingerd is. En ben je dan klaar? Of hebben wij de belangrijke beslissingen van dit leven en de prioriteiten die we eigenlijk nu in ons leven moeten hebben, hebben we die uitgesteld? Omdat we denken, het kan altijd nog morgen. En het kan altijd nog volgende week. En het kan altijd nog volgend jaar. Zijn er mensen met wie jij vervreemd bent? Die je misschien moet gaan opzoeken? Omdat het leven helemaal niet zo zeker is. En dan heb je nooit de kans gehad om te zeggen wat je eigenlijk wilde zeggen. Jacobus zegt, en nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die of die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Nee, dit is wat we moeten zeggen. Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. En zulk soort roem is slecht. Elke dag is een geschenk van God, geen vanzelfsprekendheid. Besteden wij onze tijd alsof het onze laatste dag zou kunnen zijn? Getrouwde stellen, ik wil je iets vertellen van een echtpaar wat ik ken. Het is een heel godvruchtig echtpaar wat ik uit Amerika ken. Ze zijn zelf de directeur en vrouw van een christelijk kamp, waar duizenden jonge mensen elk jaar naartoe gaan. En dit is zijn getuigenis. Elke keer als ik het huis uitga, neem ik mijn vrouw in mijn armen en zeg ik haar, ik hou van je. In het geval dat ik niet meer terugkom. Dat is leven volgens Jacobus hoofdstuk 4. Het leven is onzeker. Zorg dat je relaties goed zijn. Zorg dat je leeft voor dingen die werkelijk belangrijk zijn. En verkwist de tijd niet. Want wie weet waar jouw zandloper momenteel staat. Nummer 4. Bezit is vergankelijk. Jezus waarschuwt hiervoor. Hij zegt, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Leef jij voor aardse schatten? Verzamel jij aardse schatten? Ben jij in de ban van aardse schatten? Schatten die gegarandeerd vergankelijk zijn, vergaan. En God heeft zoveel manieren om jouw bezit helemaal tot niets te doen maken. Ik zal er een paar noemen. Je kan het kwijtraken. Het kan gestolen worden. Het kan zijn waarde verliezen. Het kan opgegeten worden, letterlijk, door de motten of wat dan ook. Het kan verrotten, het kan roesten, het kan slijten, het kan verbranden, het kan scheuren, breken, bevlekken, verbleken, verongelukken, overstromen, instorten, belast worden, zinken en nog duizend andere manieren waarop jouw bezit allemaal vergaat. En alles wat al die dingen overleeft, dat zal niet het laatste, de laatste gebeurtenis van deze aarde overleven als God zegt dat de hele zooi in brand opgaat en dat er een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Alles wat jij bezit is tijdelijk. Het vergaat. Hecht er geen waarde aan. God geeft het jou. Hij vertrouwt het jou toe. Wees een rentmeester en gebruik de dingen die God jou geschonken heeft om schatten te verzamelen in de hemel. En dat is het mooie van aardse schatten. Je kan ze omzetten naar hemelse schatten. Wanneer wij het huis dat God ons geschonken heeft, wanneer wij dat heiligen, wanneer wij zeggen, Heer, het is uw huis, ik stel het open voor gastvrijheid, ik gebruik het tot eer van u, dan zetten wij de waarde van ons huis om naar een eeuwige schat die ons niet afgenomen zal worden. Wanneer wij de auto die ons toevertrouwd is gebruiken om mensen te bezoeken die ziek zijn, wezen en weduwen, dan zetten wij blik om in eeuwige hemelse schatten die ons niet afgepakt zullen worden. Wanneer wij iets op de bankrekening hebben staan en we doen iets in de collecte of we helpen iemand die nood heeft of we voorzien in ons gezin, want dat is ook een geestelijke bezigheid, zegt Paulus. Iemand die niet voor zijn eigen gezin zorgt is erger dan een ongelovige, zegt hij. Wanneer wij die dingen die God in aardse bezittingen geschonken heeft toewijden aan hem en zeggen, Heere God, ik wil het tot eer van u inzetten en gebruiken. Dan hoor je de kassa daarboven rinkelen. En worden eeuwige hemelse schatten opgelegd in ons kluisje daar. Wat heerlijk. Wat een geweldige gelegenheid. Om niet gebonden te zijn aan aardse bezittingen. Om niet verslaafd te zijn aan materiële spullen. En oh, wat is onze westerse maatschappij verslaafd aan materiële dingen. En er zal een moment komen dat die mooie televisie en die supersnelle computer en dat prachtige huis en die mooie sportauto en alles wat jij maar uit de begeerte van je hart en de afgoderij van je hart hebt opgeslagen, hebt geïnvesteerd. En ik zeg niet dat het verkeerd is om mooie dingen te hebben of een mooie auto of wat dan ook. Ik zeg alleen, dat wat je hebt, laat het zijn tot eer van Hem. Gebruik het voor Zijn koninkrijk. Wees niet gebonden aan dat wat toch vergankelijk is. Nummer 5. Beproeving is noodzakelijk. Wist je dat? Wanneer wij beproefd worden, is dat niet optioneel. Het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk dat wij beproefd worden. Dat zegt Petrus in zijn eerste brief. Hij begint zijn brief eigenlijk met een prachtige statement van de hoop die wij hebben door de opstanding van Jezus Christus. En dat daardoor ook onze zaligheid is vastgelegd en die bewaard wordt in de hemel. Die wacht op ons. De volledige uitwerking van de redding die Jezus bewerkt heeft, die wacht op ons in de eeuwigheid. Uw woord vers 5. Immers door de kracht van God bewaakt, prachtige uiting ook van de bewarende kracht van God op ons leven. Wij worden door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die we dus, als we bij Hem zijn, zullen ontvangen. Die zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. We hebben een vreugde in wat God voor ons gaat doen. Ook al wordt u nu, nummer 1, voor een korte tijd, beproeving is maar kort, van korte duur. En nummer 2, als het nodig is. Dat kleine zinnetje. Vind ik zo'n mooi zinnetje. God verkwist geen beproevingen in ons leven. Het is niet dat er een beproeving komt waar God even niet aan het opletten was. Oh ja, sorry, daar had ik eigenlijk iets, een les in willen geven. Maar ja, nou ja, nu is mijn kans voorbij. God verkwist geen enkel moment van ons leven. Het is alsof de juwelier die bezig is met kleine schaafsels goud en edelmetaal, die doet ook niet aan het einde van de dag als een metaal, hoe zeg je dat, zijn metaal splintertjes gewoon maar in de prullenbak schuiven. Nee, dat is geld waard. Hij verkwist geen enkel korreltje van het edelmetaal, maar hij bewaart het en hij zet het allemaal in en hij koestert het en hij maakt er iets moois van. God is ook zo bezig. En Hij brengt alleen de beproeving in ons leven wanneer het nodig is. Als het niet nodig is, krijg je het niet. Dan gaat het goed, dan gaat het makkelijk. Het is alleen als het nodig is. En Hij weet in Zijn wijsheid en in Zijn goedheid precies wanneer en hoeveel beproeving in ons leven nodig is. Ook al brengt het een bepaalde bedroefdheid in ons leven voort. Niemand vindt het prettig om een ramp, of als we het even wat kleiner schalen, om een beproeving in ons leven te hebben. Maar het is van korte tijd en het is blijkbaar in de ogen van God nodig. Waarom? Opdat de beproeving van uw geloof, en het woord beproeving hier heeft het idee van de echtheid aantonen. Wie is er wel eens bij een meubelzaak geweest waar ze zo'n stoel hebben met de rugleuning en dan het zitvlak en dan gaat het naar beneden en dan is er zo'n soort een steunvlak onder. Maar tussen de rug en de onderkant is geen ondersteuning. Dus de ondersteuning zit in die S-vorm, zeg maar. En dan hebben ze zo'n machine en die drukt dan op zo'n stoel. En dan nog een keer. En nog een keer. En dan zit er zo'n teller. En elke keer als die machine één keer drukt, gaat de teller één omhoog. En dan staat die teller al op 12.346 keer. En de meubelverkoper, die wil dus eigenlijk laten zien, zo'n stoel, als je daar 12.000 keer in gaat zitten, is die nog niet stuk. Dus de constructie van die stoel, die is degelijk. Die is goed. Wie van jullie denkt dat zo'n meubelverkoper zo'n machine en zo'n stoel neerzet om te kijken of die stoel degelijk is? Nee. Nee, de meubelverkoper weet al dat de stoel degelijk is. Maar hij wil het aantonen. Hij wil het aantonen aan jou, die door het gangpad loopt. Dat is het woord beproeving hier. God is niet aan het kijken of jij wel echt gelooft. Hij wil aantonen dat jouw geloof echt is. Hij weet het al. Maar hij wil het etaleren. Dat de beproeving van uw geloof, dat het aantonen van de echtheid van jouw geloof, die van groter waarde is dan die van goud. Want in de oudheid moest ook goud beproefd worden. Je zou bijvoorbeeld een nepmunt kunnen maken door een goedkoop metaal te bedekken met een stukje goud en dat dan als een gouden munt te presenteren. En hoe kom je erachter, hoe zou je kunnen aantonen dat die munt wel echt 100% zuiver goud is? Je smelt hem. En dan zie je dat er alleen maar goud in dat stukje metaal zit. Dus net zoals goud beproefd werd door het te smelten, zo zegt Petrus, worden wij ook door het vuur gebracht, door de beproeving gebracht. Waarom? Niet omdat God zich afvraagt of jij wel waar geloof hebt, maar om aan te tonen aan jou en aan de mensen om jou heen, kijk eens, dit is nou eentje van mij. Want ik breng hem door het vuur, ik breng een Job-ervaring in zijn leven. En ik laat zien aan de wereld. Dat is een echte. Dat is een echte. Want als jouw geloof niet echt is, reken maar dat op een gegeven moment de druk zo groot wordt van de beproeving dat je instort. Maar niet die van hem. De ware kinderen van God, die worden beproefd. En in een beproeving wordt de echtheid van hun geloof zo aangetoond dat er geen twijfel mogelijk is. Dat is eentje van hem. En wanneer dat gebeurt, wanneer wij stand houden in ons geloof in de meest moeilijke en beproevende situaties van ons leven, dan is dat allemaal tot lof en eer en heerlijkheid als Jezus terugkomt. Want dan worden de boeken open gedaan. En dan zal blijken wat voor een enorme beproevingen de kinderen van God doorstaan hebben. En door elke van de beproevingen is God trouw geweest. Is hij bij hen geweest. Werden zij door de kracht van God, vers 5, bewaakt. En dan zal blijken hoe groot onze God is. Niet alleen op die bergtoppen. Maar ook in de hitte van beproeving. Nummer 6. Als laatste. Onze toekomst is hoopvol. Hoe ellendig het ook is. Wat voor rampen jij ook meemaakt. Hoe diep jij ook gaat. Hoe hardnekkig de beproeving ook is en hoe lang die ook duurt. Want sommige beproevingen, dat zijn hele korte, krachtige bommen. Maar sommige beprovingen, dat zijn chronische, lange, tergende situaties die we moeten dragen tot Jezus terugkomt. En onderschat die niet. Onze toekomst is hoopvol. Want er komt een einde aan de beproeving. Er komt een einde aan de rampen. Er komt een einde aan de wereld zoals wij deze kennen. Romeinen 8 zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De bomen, de diertjes, alles in de schepping, niet letterlijk maar figuurlijk, kijkt met reikhalzend verlangen uit. Als dit tijdperk voorbij is, de tijdperk van de mens, het tijdperk van gebrokenheid en vloek en zonde en de duivel. En dan komt het moment dat de schepping bevrijd zal worden, dat als het ware het juk wat te neerdrukt op de schepping opgeheven zal worden. Nu is de schepping, vers 20, aan de zinloosheid onderworpen. Dat is een verwijzing naar de vloek die God op de aarde heeft geplaatst in Genesis hoofdstuk 3. Maar die is onderworpen, vers 21, in de hoop dat de schepping bevrijd zal worden. Er komt een tijd van volledige bevrijding. Dat alles wat ons nu ten neerdrukt, weggenomen zal worden. En dat wij werkelijk, zoals Zuid-Limburg overspoeld is met water, zo zullen wij overspoeld worden met de heerlijkheid van God. En het stroomt gewoon door ons heen. En daar kijken we naar uit. Onze tijd is voorbij. We gaan afsluiten. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat wij in deze tijd van verdriet en ellende, verlies en gebrokenheid, dat wij hoop hebben. Dat er een toekomst voor ons is. Vader, we zijn eigenlijk grotendeels de dans ontsprongen als het gaat om de ramp van de afgelopen week. Maar Vader, wij zijn niet zonder rampen en we weten niet wat er nog in de toekomst voor ons te wachten staat. Maar we weten wel, Heere God, dat U soeverein bent. Dat U het in de hand hebt. Dat U het filtert en beperkt. Dat U alleen datgene in ons leven brengt wat nodig is. Wat nodig is om ons ware geloof aan te tonen. Om ons los te weken van aardse bezittingen en ons te richten op hemelse schatten. Vader, bevrijd ons en laat ons leven voor dat wat eeuwig is. In Jezus' naam. Amen.